Isso é...
Toen het Joodse paasfeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar in een huis. Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien. Het was overal in het huis te horen. Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen en op iedereen kwam een vlam neer. Zo kwam de Heilige Geest in alle gelovigen. Vandaag gebeurt er iets waarover de profeet Joël al gesproken heeft. In zijn boek staat, God zegt, als het einde van de tijd dichtbij is, zal ik mijn geest geven aan de mensen, aan mannen en vrouwen, aan oude en aan jonge mensen. Dan zullen ze dromen krijgen en als profeten spreken. Ja, ik zal mijn geest geven aan alle mensen die mij dienen. Dan zullen ze mijn boodschap bekendmaken. Ik zal wonderen doen in de hemel en bijzondere dingen laten zien op aarde. Jullie zullen bloed zien. En vuur en rookwolken. De zon zal zwart worden en de maan zo rood als bloed. Als dat allemaal gebeurt, dan is de grote en geweldige dag dat ik kom dichtbij. Op die dag zal iedereen gered worden die mij om hulp vraagt. Dit waren enkele versen uit Handelingen 2. Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst. Vandaag is het Pinksteren. En nu mogen we ook vieren en gedenken dat de Heilige Geest in ons midden is gekomen, zoals de Heere Jezus had beloofd ook met hemelvaart. Ik heb enkele mededelen voor jullie om daarmee te vervolgen. De jongens en meisjes die meedoen met de groeiwedstrijd, nou, zullen we eens even kijken hoe het ervoor staat. De volgende dia. Nou, hier zien we Lotte. En die heeft al een flinke maïsplant aan het groeien. De kinderen, die hebben sinds middag enkele maïskorrels gekregen. En we doen een groeiwedstrijd. Aan het einde van het groeiseizoen gaan we kijken wie de hoogste en de grootste maïskorrel heeft laten groeien. En elke week laten we een tussenstand zien aan de hand van een aantal foto's van kinderen. Aanstaande woensdag is er een gebedsuur in deze kerk vanaf 7 uur 's avonds. Een opgeven voor aanwezigheid kunt u doen bij Etafoet. De moderamina's van Oost en West vergaderen ook woensdag gezamenlijk. De kerkenraad nodigt de gemeente uit voor een gemeentevergadering op Deo van Lente donderdag 27 mei om 8 uur 's avonds in de kerk. Het onderwerp van de vergadering betreft verantwoording over de financiën over vorig jaar en een toelichting op de begroting voor dit jaar. De vergadering vindt dus plaats in de kerk en u dient zich aan te melden via Scipio. De stukken voor deze vergadering heeft u al reeds ontvangen via de e-mail en ze zijn ook beschikbaar via Scipio. In verband met het periodieke aftreden van de broeders Jim van der Linden en Jonne Thijssen zijn door de kerkenraad de volgende broers kandidaat gesteld voor het ambt van ouderling. Dat zijn Bert Laurens, Bart van As, René Mulder en Wilmert Hart. Via een e-mailbericht heeft u de mogelijkheid ontvangen om te stemmen. We zien dat ongeveer al meer dan 30% heeft gestemd. En u hebt nog tot maandag 31 mei, 8 uur 's avonds, tijd om te stemmen. In het e-mailbericht wat u hebt ontvangen, hebt u ook een stemcode ontvangen. Die kunt u gebruiken bij het uitbrengen van uw stem. Hebt u die e-mail niet ontvangen of u andere vragen, kunt u contact opnemen met de scriba. Esther Mul en Joëlle Noordhoff willen graag belijdenis van hun geloof afleggen. Ze zijn door de kerkenraad onderzocht en toegelaten tot het doen van openbare geloofsbelijdenis. Als er door de gemeente geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal deze belijdenis plaatsvinden in de ochtenddienst van Deo van Lente 6 juni. Collecte voor deze zondag is voor de zending in de Oekraïne. En bij de collecte zal Gert van Houwelingen van de zendingscommissie ons hier iets meer over vertellen. Volgende week zal de collecte zijn voor christelijk noodhulpcluster. En hier vraag ik even uw aandacht voor. In veel landen is ziek worden niet de enige angst. Ook de lockdowns en andere beperkende maatregelen hakken er flink in. Geen werk betekent geen eten. Geen school betekent geen toekomstperspectief. We zien het overal. Het christelijk noodhulpcluster komt in actie voor de kwetsbaarste volwassenen en kinderen en biedt op veel vlakken hulp. Volgende week is de collecte voor deze organisaties bestemd. De voorganger in deze dienst is Jacco Holtand. In deze dienst staat ook in het teken van zending in de Oekraïne. En op verschillende momenten in de dienst zal dit ook weer terugkomen. De bloemen, die willen we graag geven aan broer en zus Rutger en Reini de Graaf. Ze zijn net nieuw ingekomen in deze kerk. En tot slot wensen we elkaar een bemoedigende en inspirerende dienst toe.
Goedemorgen allemaal, jongens en meisjes, broeders en zusters. Het zijn allemaal broeders en zusters in Christus. We mogen met elkaar het Pinksterfeest vieren vandaag. En Pinksteren betekent ook dat het evangelie door de Heilige Geest naar alle volken en alle landen gaat. En vandaag samen met de zendingscommissie hebben we deze dienst ook ja, in het teken willen laten staan van de zending. En in het bijzonder, zoals Tom al zei, met betrekking tot Oekraïne. En Alex Blisniuk, de voorganger en kerkplanter in Holapristan, die zal ook twee keer door een video hier in deze dienst binnenkomen. Niet rechtstreeks, het is van tevoren opgenomen. De mensen in Tavriske in Oekraïne, die kijken deze dienst niet live mee. Ze hebben hun tijd van de dienst is iets anders, dus, maar misschien wel later. Dus ik wil hen in Oekraïens even begroeten. Mijn Russisch is niet zo geweldig, maar deze ene zin wil ik wel proberen. Dorogi, brati, ta sestri, ve Jesusi, Christi. En dat betekent gegroet, geliefde broeders en zusters in Christus. Zullen wij onze dienst in afhankelijkheid van de Heere beginnen? En in ons hart belijden, onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade is er voor u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen. De liederen die we zingen, of die we meeneurien, echt voluit zingen gaat nog niet. Neurien mag wel, heb ik begrepen, maar fijn dat jullie ons voor willen gaan en willen leiden. Allereerst geef me het kerkboek 250, 1, 2, 3. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Zullen we nu eerst samen in gebed gaan? Heere God, onze Vader in de hemel, Heere Jezus, u die aan Vaders rechterhand bent, Heilige Geest, u die met Pinksteren gekomen bent, overvloedig en uitgestort. Wij danken u, Heere God, voor het samen kunnen zijn hier in de kerk en met mensen thuis. We danken u dat we gemeente van Christus mogen zijn. En dat is nog steeds het zichtbare werk van de Heilige Geest. Want zo hebt u het ons verteld, Heere, in de Bijbel, zo is het gegaan met Pinksteren. Pinksteren, het oogstfeest. Toen al een oogstfeest. En toen bent u begonnen aan de grote oogst. Nadat de Heere Jezus Christus alles heeft volbracht en naar de hemel is gegaan, kan de grote oogst beginnen. U laat het evangelie van Christus verkondigen over heel de wereld. En toen al, de eerste Pinksterdag, kwamen veel mensen tot geloof en vormden een gemeenschap. En als we nu zo in de wereld kijken, Heere God, dan moeten we inderdaad zeggen en mogen we dankbaar zeggen dat uw koninkrijk nog elke dag groeit. Soms denken wij van niet en denken we dat het slecht gaat met de kerk. Maar als we het vergelijken met het eerste begin in Jeruzalem en dan kijken hoeveel gemeenten er in de wereld nu zijn, Heere, dan is uw koninkrijk al heel erg gegroeid. En het groeit in de hemel, het koninkrijk der hemelen. Elke keer als iemand sterft in u, groeit het ook boven. Het groeit boven en beneden. Heere, we danken u dat uw zaak doorgaat. En dat de duivel, hoe sterk hij ook is, het niet tegen kan houden. En dat u doorgaat, Heere, met de komst van uw koninkrijk, ook al zijn wij maar beperkte en zondige mensen nog vaak. Als het van ons af zou hangen, Heere, zou de boel al lang ingestort zijn. Maar eeuw na eeuw, jaar na jaar, dag na dag, waait uw geest over de wereld met de verkondiging van het evangelie. En komen mensen, hoe wonderlijk, tot geloof. Heere, we bidden voor al onze broeders en zusters in de wereld. Allen, voor allen die bij u, Heer Jezus, horen en uw woord eerbiedigen. Zegen hen. In het bijzonder willen we bidden voor hen die vervolgd worden. Wilt u ook ons beschermen en bewaren bij het geloof, Heere God? Wilt u geven dat we voor u willen gaan? En dat we ons hart niet zetten op zaken die niet zullen blijven, maar op uw eeuwige belofte. Heere, houd ons vast. Wij merken dat de verleidingen er ook in ons leven zijn. Om u los te laten of om er minder mee te doen of minder aan te doen. Heere, wilt u ook met uw Heilige Geest in deze dienst zijn? We danken u dat we iets kunnen bijdragen aan het zendingswerk in Oekraïne. Wilt u de prediking in deze dienst zegenen? Wilt u met de gemeente in Tavriske zijn en de andere gemeenten in Oekraïne? Heer, wilt u ook de woordbediening van Alex Blitsenjoek zo dadelijk in video zegenen en ook ons laten opbouwen in het geloof. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Ja, nu is het zover. We mogen gaan luisteren naar de eerste overdenking in deze dienst over Filippenzen 4, vers 4 tot 7. En dat zal Alex Blitsenjoek doen. Misschien kennen jullie Alex wel, hij is hier eerder geweest ook, hij heeft gestudeerd ook in Kampen, hij is ook in dit kerkgebouw geweest, heeft ons er wel eens toegesproken. Vanuit Oost en West zijn we met een aantal mensen ook daar geweest in Oekraïne. Dus er liggen mooie banden met elkaar. Na zijn overdenking, die zo ongeveer 12 minuten zal duren, willen we in het Oekraïens zingen samen met de kinderen. Lees je Bijbel, bid elke dag. De kinderen hebben al uit kunnen printen afgelopen week het werkblad. En de kinderen die hier nu zijn gekomen hebben het kunnen pakken. En op de achterste bladzij, daar staat dan ook lees je Bijbel, bid elke dag in het Oekraïens. En het was een idee om na de overdenking dat wij ook gaan staan en dat we mogen niet zingen, maar we mogen wel de gebaren met de kinderen meedoen. Nou, als je daarbij ongemakkelijk voelt, hoef je dat natuurlijk niet te doen, maar ik nodig je uit om het te doen. Starten we nu de video.
Dear brothers and sisters, greetings from Hola Pristan. I thank you for this wonderful opportunity to be together with you in this service. Thank you that together with you we can worship one Lord. And thank you that today I can share with you the Word of God and my brief meditation. I would like to read today and think today with you on one of my favorite passages. This is the passage from the letter to Philippians, letter of Apostle Paul to Philippians, chapter 4, verses 4 and 7. Let's read this passage together. Philippians 4:4-7. This is the Word of God. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, and will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Amen. Let us take a close look at what Paul is calling for here. We see that he speaks about joy, about gentleness. He calls not to worry, but always bring our prayers and petitions to God. But finally, he brings together everything and boils down everything to one important thing, to peace of God, which transcends all understanding and will guard our hearts and our minds in Jesus Christ. Paul rather often speaks about peace in this letter and his other letters to other churches. And what is interesting that the concept of peace is not Paul's unique idea. The peace of God is one of the central theme of the good news, which we can find already in the Old Testament. Already in the Old Testament, God commands Aaron to bless the sons of Israel with the blessing known to all of us, which we also receive every time after the worship. This is famous passage, number 6:24-26, and the end of this passage says, "The Lord turn his face towards you and give you peace." We also see further the topic of peace in prophets. For instance, Isaiah 52:7 prophesies of peace at the center of the gospel to be proclaimed. He says in verse 7, "How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good things, who proclaim salvation, who say to Zion, your God reigns." What is this peace of God and why Paul reduces everything to it? This peace comes from God, from his reconciliation with us in Christ. We gain this peace when we see the Father loving us and sending his only beloved Son for us. The most important thing in this peace is the understanding that we always need Christ because of our sins. The more I understand my sinfulness, the more I feel peace in Christ, because the more I see God's grace in Him. It is a bit paradoxical. The more I understand that I am a sinner, the more peace I get from Christ. So consequently, the more I have peace in Christ, the more I see the love of the Father in Christ, and the more peace it brings to me in hard circumstances, because I know that the Father loves me, and everything that happens, happens because of His permission. Brothers and sisters, the Apostle Paul was well aware of the importance of this peace in his evangelism. Christ met him on the road to Damascus and changed his life. From that very moment, Paul realized his sinfulness. He also realized that the law doesn't help him to have peace with God. But only Christ can give him this peace. That is why all of his 13 letters to the churches, Apostle Paul starts with famous greeting. Grace and peace to you from God, our Father, and Jesus Christ. Dear friends, Paul not only wrote about this peace, but he showed on his own example what means to have it peace in hard situations. The apostle's work was extremely difficult. We know about this. Often he would be in need, in trouble, in catastrophe, in danger, but it was the peace of God that gave him peace in the most extreme situations. The Act of the Apostles, chapter 16, reminds us of how the founding of the church in Philippi began. The Holy Spirit doesn't allow Paul to go to other regions, but directs him and his co-workers to Macedonia and directly to Philippi. And it seems that something great, something like the evangelism explosion, was about to happen there. But what we see in fact we see that only Lydia and her house were open their heart to the words of apostles. Moreover, we remember that after this, Paul and Silas had a conflict with the owner of the girl of the soothsayer, as a result of which apostle had been severely flogged and were thrown into prison, where jailer fastened their feet in the stocks. Friends agree that in such circumstances, Paul and Silas had more than enough reason to consider their mission a failure and to be indignant at God, who brought them to such a bad position. But what are Paul and Silas doing? They, with their feet fastened in stocks in prison, were praying and singing hymns to God during the night. And we remember that after this, there was a strong earthquake, which led to the belief of the jailer. So we see that they had the peace of God, so difficult circumstances could not prevail over them. On the contrary, they had the peace in Christ despite difficult circumstances. So God, even in such a difficult circumstances, could work through them. After 10 or 12 years, Apostle Paul writes this letter to the Philippians. However, his circumstances are again not the best. He is in Roman prison. And in those circumstances, he calls on the Philippians to find the peace of God, which is above all reason and all understanding. He tells them about peace not coincidentally. Most likely, the church in Philippi was also going through hard times. First of all, of course, Paul's imprisonment and the possibility of his death. It was main worry of church members in Philippi, because they knew Paul. It was their spiritual father. Secondly, they also worried about Epaphroditus, who, as we read in the letter of to Philippians, who has death sickness. And thirdly, most likely there were some doctrinal frictions also in this church. In other words, the Philippians had more than enough reasons for anxiety and worries, like all of us. Each of us has life difficulties and problems, and it seems that we have more than enough reasons for worry and concern. Our family problems, economic problems, work and health problems due to COVID-19. For instance, here in Ukraine, you know that we have more than enough problems too, and especially problems with corruption on each layer of society. And on the top of this, of all this, we have Putin's troops right behind us in Crimea Peninsula, and the number of these troops is now the biggest since the 2013, so we are in risk of intrusion. So it seems that we have also more than enough reason to say that everything is bad here, and we can be indignant with God. But Apostle Paul in his passage remind us that if we look at all those problems from a human point of view, then our affairs are really bad. But we need to look for God's peace and preach God's peace to people despite the circumstances. I can testify to you that this is one of the most effective evangelizations, one of the most effective approaches when people around us see how we behave in hard circumstances. And this is a really big opportunity to testify to other people. Why? Because in hard situation we really become whom we really are. You know that in extreme situation you cannot fake your emotions, you cannot fake your peace, you cannot fake your tranquility, you cannot fake who you really are. In such circumstances you really become who you really are. And when people around see your peace, your calmness, your tranquility, I don't say that we should be we cannot feel any bad emotions or in some extreme situation, but in general how do we behave, what do we feel, what do we say, where is our hope in such situation? And when people see such tranquility and peace, it's really make a great effect for them, because in such circumstances the main question which pumps up in their mind is how can it be, how such person can have such a quietness and calmness and peace in such a hard circumstances. And it's really open the door for us for evangelization. So, dear friends, I would like to end with such a wish to all of us. I wish that Lord really give us this peace in our hearts, peace which deeply rooted in our hearts and in Christ, because we understand that only if we in Christ, if we understand that we are sinners and we always need Him, we don't need to fight with people, we don't need to prove to other people how beautiful we are, how good we are, how better or best we are. We will always be whom we really are in Christ. And even in such a hard circumstances which we have today, you have in your side, we have in our side, we always will be able to do God's mission despite of any circumstances when we have this God's peace, when our hearts deeply rooted in Christ. Amen. May God bless all of us. Amen.
We mogen nu uit het woord van God verder lezen in handelingen 2, 1 tot 4, handelingen 8, 4 tot 8 en handelingen 13, 1 tot 5. Dus je merkt dat we elke keer een sprong maken in het boek Handelingen. Handelingen is echt het boek van de Heilige Geest. Door de Heilige Geest komt het evangelie steeds verder. En let maar op hoe deze drie Bijbelgedeelten te maken hebben met Pinksteren en zending. Die koppeling kun je vast wel maken. Na de Bijbellezing zullen we mogen kijken naar een video van kinderen uit de gemeente waarin ze vertellen wat volgens hun het Pinksterfeest betekent.
We beginnen bij Handelingen 2. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vervulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Van Handelingen 8. Degenen die verdreven waren, trokken rond en verkondigden het woord van God. Filippus ging naar de stad Samaria en verkondigde hun de Messias. Alle inwoners luisterden met grote belangstelling en ontzag naar wat hij zei toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte. Veel mensen werden bevrijd van onreine geesten, die hen onder luid geschreeuw verlieten, en tal van verlamden en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond grote vreugde in de stad. En Handelingen 13. Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas, Simeon die Niger werd genoemd, Lucius de Cyreneer, Manaen, een jeugdvriend van de tetrarch Herodes, en Saulus. Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de Heilige Geest tegen hen: stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld. Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun handen op en lieten hen vertrekken. Zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de Heilige Geest. Ze gingen eerst naar Seleucië en vandaar per schip naar Cyprus, waar ze aankwamen in Salamis. Daar verkondigden ze Gods boodschap in de synagoge van de Joden. Johannes was met hen meegegaan om hen te helpen.
Pinksteren.
Toen kregen de discipelen de Heilige Geest.
Oh.
En toen kwam de
Heilige Geest kwam. En dat er heel veel dit in het huis kwam en vlam op de hoofd waren.
En ik zou dan zeggen, oh nee, er zit een vlam. Wel de brandweer!
Wat betekent dat dan precies?
De Heilige Geest was God. Dus Jezus, hij belooft ook dat hij ook in de hemel was en ook bij hem was. Dus.
Toen kregen de discipelen de Heilige Geest. En de mensen zagen een vlammetje op hun hoofd.
Een vlammetje? Hun hoofd? Van mij net vuur!
Ja!
En dan doet dat ou niet.
Toen waren er heel veel vlammetjes boven hun hoofd. Dan gebeurt dat niet als je haar in de fik gaat. Au!
Hoe zou dat klinken als je allemaal in een andere taal praat? Waarom lieten de mensen zich dopen?
Doop, dat betekent dat ze een beetje gaan wassen met water.
Dat is het teken dat God bij hen is.
Oh ja,
dan moet je ook wel binnen gaan wassen.
Binnen!
Oh.
Wilde in Jezus geloven.
Dan is de doper.
Ja, dat is een doper, maar er zijn ook weer helemaal andere. Gewoon dopers die gaan dan mensen onder water.
Er werden wel 3000 mensen gedoopt. Hoeveel is dat?
3000?
3000 is 3000 mensen.
Veel meer kleine
vissers.
100.000.
3000,
dat zijn
wel heel veel mensen.
Ken je een liedje waar je heel erg blij van wordt?
Jeba. Hosanna, hoera, hoera. We hebben niet koning.
God heeft alle macht, meer dan jij dacht. Oh, die power is mijn kracht. God heeft alle macht, meer dan jij dacht. Oh, die power is mijn kracht.
Nou, dat was een vrolijke boodschap van jullie. We lezen als tekst voor mijn korte preek van morgen Johannes 16 vers 7 tot 11. Johannes 16 vers 7 tot 11. Waar de Heer Jezus zegt wat de Heilige Geest gaat doen. Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, zegt de Heer Jezus, vlak voor zijn hemelvaart. Want als ik niet ga, zal de pleitbezorger, dat is de Heilige Geest, niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Wanneer hij komt, zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Zonde dat ze niet in mij geloven. Gerechtigheid dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien. Oordeel dat de heerser over deze wereld is veroordeeld. Na de preek zingen we Sela 102, de wind steekt op, heet dat lied. Gemeente van de Heer Jezus Christus, iedereen die meekijkt, meeluistert. Onze broeder Alex Blisniuk heeft in zijn gesprek gesproken over vrede in ons hart. Vrede die God ons wil geven. Te midden van alle hectiek in ons leven, ook in jouw leven waarschijnlijk. Nou, en Alex heeft ook gezegd hoe het in Oekraïne is, hoeveel zorgen er zijn en bedreigingen er zijn. Wil God toch vrede geven, ondanks zorgen die we hebben. In deze korte preek wil ik op die boodschap van Alex aansluiten en het erover hebben hoe God die vrede dan in je hart geeft. Die vrede die zo belangrijk is voor jezelf, maar ook een uitstraling heeft naar andere mensen. En dat heeft heel veel met Pinksteren te maken. Hoe geeft God die vrede nu in je hart? Hoe kom je eraan, aan die vrede? Het is de Heilige Geest die deze vrede in het hart geeft. En hoe dan? Nou, daarvoor willen we luisteren naar wat de Heer Jezus heeft gezegd voordat hij naar de hemel ging. Hij zegt, de Heilige Geest zal komen en hij gaat dit doen. En je kunt het meelezen, wanneer hij komt, de Heilige Geest, zal hij de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Nou klinkt deze woorden over de Heilige Geest op het eerste gezicht niet heel erg blijmakend. Zeg maar, het roept misschien niet direct een heel blij gevoel bij je op. Van, oh, de Heilige Geest, daar heb ik toch altijd andere gedachten bij. Van, die maakt je enthousiast en blij. En nou zegt Jezus, hij komt de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Is dat helemaal jouw idee ook, over de Heilige Geest? Nou, misschien wel niet, maar wat Jezus zegt, daar houden we ons aan. En daar willen we naar luisteren. En toch is het zo, dat wat de Heer Jezus zegt, juist die vrede brengt in de harten van ons. En ons echt oprecht blij maakt. Dat kun je direct al merken als Jezus zegt, in dit Bijbelgedeelte wat ik net las, het is goed dat ik weggaan naar de hemel. Want als ik niet wegga, kan hij, de pleitbezorger, de Heilige Geest, niet komen. De Heer Jezus zegt, het is goed dat hij komt. En het is goed dat hij komt, omdat, het volgt er direct op, hij de wereld gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dan vraag je je af, ja, waarom is dat dan goed? Om de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Is dat zo blijmakend? Nou, in de eerste plaats horen we hier Gods liefde voor de wereld. Hij zal de wereld overtuigen. Dus God zegt, ik ga naar de wereld toe. Die wereld, mijn wereld, die heb ik lief. Staat er niet in hetzelfde evangelie van Johannes, al zo lief heeft God de wereld gehad? Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft? God heeft de wereld lief. God gaf daarom zijn zoon, maar God gaf daarom ook zijn Heilige Geest. God heeft de wereld lief. En omdat God de wereld lief heeft, gaat de Heilige Geest de mensen overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dus laten we dat eerst zien met elkaar. Dat God de wereld lief heeft. Het begon in Jeruzalem. Wat we net lazen uit de Bijbel, Handelingen 2, 8 en 13. Eerst Handelingen 2, het begint in Jeruzalem. Daar komt de Heilige Geest op een piepkleine gemeente van 120 mensen op die gemeente van Christus. En toen gingen we Handelingen 8 lezen. En dan lezen we dat een evangelieverkondiger Filippus naar Samaria gaat. En je weet vast wel, Samaria ligt vlakbij Judea, vlakbij Israël. En dat waren gehate mensen. En je moet bijna denken aan wat er in deze weken allemaal weer gebeurd is in Israël en de Palestijnen. Nou, dat was toen ook zo. Er was haat. Maar Filippus gaat naar Samaria om het evangelie te verkondigen. Zie je, God doorbreekt de grenzen. Niet alleen landsgrenzen, maar ook haatgrenzen. Wat is de Heilige Geest dus ook nodig in het Israël van vandaag? In het conflict met de Palestijnen. En toen hebben we Handelingen 13 gelezen. En dan gaat God weer een stap verder. Daar worden zendelingen aangesteld. En uitgezonden door de Heilige Geest staat er. Barnabas en Saulus zijn werktuigen van de Heilige Geest om de mensen te gaan overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dan lezen we het eerst over Cyprus. Dat is de volgende dia. Cyprus, nou, je ziet het liggen onder Turkije en eigenlijk best wel vlak bij Israël. Cyprus. En daar gaan de zendelingen naartoe om het evangelie te verkondigen. Dus hoe werkt de Heilige Geest? Door de Heilige Geest uitgezonden, die mensen, dat staat er zo letterlijk. Zo werkt de Heilige Geest, door zendelingen uit te zenden. En dat is wat God nog steeds doet. We hebben net Alex gehoord. Ook een zendeling, een kerkplanter. Dat doet de Heilige Geest nog steeds dus. Zo mogen we dat met Pinkster in verband zien. Daarom zijn we dankbaar dat wij hier in Nederland het evangelie kunnen verkondigen. Maar dat het ook in Oekraïne gebeurt. Maar ja, is het wel nodig dan in Oekraïne? Als je Wikipedia opzoekt en godsdienst Oekraïne intypt, dan staat er: Oekraïne is overwegend christelijk. Waarom moeten we daar dan nog iets vertellen? Moet er dan per se ook een gereformeerde kerk komen? Ja, wat is christelijk? In Oekraïne zijn veel mensen Oosters orthodox. Nou, zonder nou de hele kerkgeschiedenis uit te leggen in deze preek, is het wel zo dat de meeste mensen dus Oosters orthodox zijn, een soort Rooms-Katholieke kerk, maar dan een afsplitsing daarvan. En de mensen geloven in God, zeker. Maar dan op zo'n manier dat ze vaak door iconen in contact komen met God. En zo deel krijgen aan zijn goddelijke kracht. Kijk, wat zijn nou iconen? Wij kennen icoontjes van WhatsApp en zo. Icoontjes zijn pictogrammen, smileys en zo. Maar een icoon in de Oosters-Orthodoxe kerk, dat zijn afbeeldingen, zoals je die hier ziet, op hout geschilderd. En volgens bepaalde richtlijnen moet dat dan en moet dat goedgekeurd worden. Van afbeeldingen van Christus of van heiligen. En wij, toen wij er waren in Oekraïne, hebben we dat ook wel gezien in Hola Priestan bijvoorbeeld. Dat mensen de kerk binnenkomen, de kerk binnenwandelen. En dan is er een iconenwand, dus een wand, een muur met allemaal van deze iconen. En dan zie je mensen die gaan naar zo'n plaatje toe en dan kussen ze dat of ze raken het aan. En worden daar soms door ontroerd ook. Maar het punt is dat de mensen dus in contact komen met God in hun beleving zonder het woord. Zonder het woord van God. Terwijl wij zien hier in de Bijbel dat de Heilige Geest de zendelingen uitzendt om te verkondigen. Zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat is de manier van de Heilige Geest om mensen te overtuigen. En dat kan niet alleen maar door een plaatje, door een icoon. Dat moet gebeuren door wat Paulus noemt de dwaasheid van de prediking. Maar is dat dan nodig, overtuigen van zonde? Ja, Alex vertelde er ook al iets over. Als ik van mezelf vind, of jij vindt van jezelf, dat je het best wel aardig doet in het leven. Dat je best wel goed doet naar andere mensen toe. En dat je mensen helpt als het nodig is. En dat je af en toe geld geeft aan goede doelen. Als je vindt dat je eigenlijk weinig verkeerd doet, wat kan Jezus dan voor jou betekenen? Waarvoor is Jezus gekomen? Hij is toch gekomen, hij is gestorven en heeft geleden om onze zonden te kunnen vergeven. Om ons met God te verzoenen. Maar als ik mijn zonden niet zie en ze niet beleid, wat heb ik dan aan Jezus? Daarom moet de Heilige Geest ons overtuigen van zonde. Jezus zelf heeft gezegd: ik ben niet gekomen voor mensen die het al goed doen. Ik ben gekomen voor zondaren. In 1 Johannes 1 staat dit. Lees maar even mee. Als wij zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Beleiden wij onze zonden, dan zal Hij die getrouw en rechtvaardig is ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Voorbeeldje, als iemand ziek is en hij ziet er heel ziek uit, maar hij zegt zelf, nou ik voel me prima hoor, niks aan de hand. Maar iedereen ziet, joh je bent heel erg ziek. Dan is het nodig dat iemand echt heel indringend tegen hem zegt, je voelt je niet gezond, dat kan gewoon niet, je moet naar de dokter gaan. En zo moet er ook tegen ons gezegd worden, moet er door het woord van God tegen ons gezegd worden, je hebt een dokter nodig, je hebt een genezer nodig, je hebt een redder nodig. Dat is het werk van de Heilige Geest. De mensen bewust maken dat ze redding nodig hebben. En dat is in beginsel misschien niet eerst een leuke boodschap. Die wij als mensen misschien liever overslaan. Ah, daar moet je niet over hebben, zonde en zo. Ja, dat is toch heels noodzakelijk. Vervolgens laat de Heilige Geest je dan niet met een schuldgevoel zitten. Want, zegt Jezus in Johannes 16, de Heilige Geest komt om te overtuigen van zonde en van gerechtigheid. En dan legt Jezus dat uit, die gerechtigheid, dat ik naar de Vader ga en jullie mij niet meer zien. Ja, dat is zo. Jezus is naar de Vader gegaan en we zien hem niet meer. En waarom zien we hem niet meer? Omdat hij bij de Vader pleit voor zondaren. Jezus zegt in de hemel, als jij bidt tot de Heer Jezus, vergeeft u mijn zonde, dan neemt Jezus jouw gebed over en dan zegt hij tegen de Vader, Vader, ik heb voor hen geleden. Ik heb voor hen de straf gedragen. Dus dat doen de predikers van het evangelie als het goed is. Mensen overtuigen van zonde, maar ook van gerechtigheid. We zien Christus niet, want hij is in de hemel bij de Vader. De Heilige Geest geeft vrede. En wat is dat dan voor vrede? Ja, je hebt al heel gauw het idee, ja, dat is een soort spiritueel vredegevoel of zo. Maar die vrede staat niet los van deze prediking. Dat je hart door het woord van God gerustgesteld wordt. Dat niets mij kan scheiden van de liefde van God. Wat er ook gebeurt, want ik ken mijn zonde, maar ik ken ook zijn gerechtigheid. En oordeel. De Heilige Geest komt om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En oordeel klinkt ons ook alweer niet zo fijn in de oren misschien. Maar Jezus legt het uit in Johannes 16. Oordeel, zegt hij, omdat de heerser over deze wereld is veroordeeld. En dat is een enorm goede boodschap in deze gebroken en ellendige wereld toch. Je kunt het goed hebben, en ik wens het je van harte toe dat je het goed hebt, maar je ziet om je heen toch ook hoeveel nood, ellende, verdriet er is. Oorlog. En Jezus zegt, ik verkondig oordeel, want de overste van deze wereld, de heerser over deze wereld, is geoordeeld. De veroorzaker van alle oorlog, bombardementen, haat en ellende en zonde en godsverlating is de duivel. Het is toch niet normaal dat mensen elkaar haten? Het is toch niet normaal dat mensen elkaar bombarderen in het groot en in het klein? Het is niet normaal dat mensen van God losleven. Ook voor jou en mij is dat de boodschap die vrede geeft. Dat de Heilige Geest je overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat de duivel het ook in jouw leven niet te zeggen hoeft te hebben. Dat de Heilige Geest je hart wil vervullen. Waardoor je een hele andere mindset krijgt. Kortom, in aansluiting op wat Alex heeft verteld. De vrede van Filippenzen 4 wordt door de Heilige Geest uitgedeeld. Het is de vrede in Christus inderdaad. En die vrede kan niet zonder de verkondiging door de Geest. Van zonde, gerechtigheid en oordeel. Amen.
Thank you. de hemel openbreekt, het huis vervult met vrede, zal de adem van uw geest ons met zijn kracht bekleden. Werk ons tot leven en wakker ons aan, zet ons in vuur en in vlam. Brengen en leven en moedig ons aan, Heer, maak ons helemaal nieuw. De wind steekt op, de wind steekt op, waar zijn wij, leeft uw kerk weer op. Het vuur lijkt op, het vuur lijkt op.
Laten we samen luisteren naar Gods geboden voor ons dagelijks leven, de 10 geboden. Elk schriftwoord is door de Heilige Geest ingegeven en door mensen opgeschreven. Maar de 10 geboden zijn rechtstreeks door God opgeschreven op 2 stenen tafelen, met Gods vinger, zoals het er in de Bijbel staat. Na de 10 geboden zingen we Psalm 51 vers 5. Schep in mij God een hart dat leeft in het licht. God sprak deze woorden: ik ben de Heere jullie God die je uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. Ik heb je bevrijd door de Heer Jezus Christus, mogen we zeggen. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden. Geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet. Want ik, de Heere uw God, duld geen andere goden naast mij. Misbruik de naam van de Heere uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere. Het is een heilige dag. 6 dagen lang kun je werken en al je arbeid verrichten, maar de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heere uw God. Dan mag u niet werken. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan word je gezegend met een lang leven in het land dat de Heere je God je geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander en ook niet op zijn vrouw, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. De zendingscommissie heeft ook aan Alex Blisniuk gevraagd hoe hij nu contacten legt met mensen in Hola Pristan. Mensen die Oosters orthodox zijn of soms niet geloven. Misschien kunnen wij daar ook van leren. Hoe kom je nou in contact met mensen die je graag over Christus wil vertellen? In een korte video zal hij daar iets over vertellen en aansluitend zingen we samen in de naam van Jezus. Zullen we samen de Heere danken en bidden? En ons gebed is vooral van inhoud met voorbeden. Ook voor de situatie in Oekraïne en voor de kerk in Oekraïne. En in het bijzonder ook voor The Right Way. Daar is, dat is ook het collectedoel. En The Right Way is een afkikkliniek in Oekraïne. En daar zijn ook een aantal gebedspunten voor aangeleverd. Verder is er gevraagd om te danken voor de dankdienst voor Kees van Dorsten. Kees van Dorsten was lang lid in de gemeente West en is overleden onlangs. En bidden voor zijn vrouw en kinderen uiteraard. Examenleerlingen, dat zijn jongens en meisjes die jongeren die examen doen in deze tijden, voor hen bidden. We hebben begrepen dat de moeder van Roelof Mulder een herseninfarct heeft gehad. Maar dat ze daar wel in zoverre van hersteld is ze weer thuis. Dus kijk even naar Jeroen. Dat is waar. Ja, daar mogen we ook weer voor danken dan. En voor de verkiezingen van Amstragers. Zullen we samen bidden. Heer God, onze Vader in de hemel, willen u danken dat we in de kerk mogen zijn. Heren, dat lijkt zo gewoon. Dat we hier in de loop der jaren altijd kerkdiensten mochten houden. Dat er altijd mensen zijn die in u geloven. Maar we beseffen ook dat het het wonder is van de Heilige Geest. Heren, we bidden u voor onze gemeente. Maar ook, heren, voor de gemeente in Oekraïne. We danken u dat we op deze bijzondere manier ook met Alex, Mishna, Misha en andere gemeenteleden in contact mochten zijn. Heer, we hebben enkele dingen aan u te vragen en aan u voor te leggen. Die we ook vanuit Oekraïne meegekregen hebben. We willen bidden voor de dochter van Misha. Een dochter die ziek is. En waar weinig verbetering optreedt. Heer, Misha als voorganger in Tavriske heeft ook daarin beproeving te ondergaan. Heer, we bidden u voor de dochter of ze toch beterschap mag krijgen. Wilt u dat in haar leven doen? We bidden u voor de situatie in Oekraïne in relatie tot Rusland. Troepen zijn een beetje zich aan het wegbewegen van de grenzen, maar toch is er elke keer die dreiging dat Rusland zal binnenvallen. Heren, ook daarin kunnen mensen ongerust zijn en angstig, en dat is begrijpelijk. Heren, wilt u hen de vrede geven die alle verstand te boven gaat? Heren, we bidden in het bijzonder ook voor Alex, die we hebben horen spreken vanmorgen. Nu hij ook een soort beroep heeft gekregen om te gaan werken aan het seminarie in Kiev. En hij in een grote tweestrijd staat. Of hij zijn pionierswerk in Hola Pristan moet voortzetten of docent moet worden aan het seminarie. Heren, wilt u hem helpen bij het maken van die moeilijke beslissing? Wilt u hem en zijn vrouw Julia helpen en zegenen om duidelijkheid te krijgen? Heren, we bidden u of we zowel het werk aan het seminarie als ook het werk in Hola Pristan voortgang mag vinden. Zodat het niet stopt. Heren, we willen danken voor de contacten die er in Hola Pristan zijn. We hebben een paar foto's gezien van mensen. Het is maar een kleine groep. Maar heren, wat is klein? U hebt verteld over het mosterdzaadje, Heer Jezus, dat zo heel klein is, maar zo heel groot kan worden onder uw zegen. Heer, zo bidden we ook voor de Right Way, de organisatie, de stichting met een afkikcentrum voor mensen die verslaafd zijn geworden. Heer, we bidden u voor de cliënten en voor de directeuren. Ook nu ook corona daar huishoudt. Heren, er is ook dankbaarheid voor het herstel na ziekte. Maar wilt u, heren, met deze organisatie zijn? In Oekraïne zijn veel mensen ook die geen uitzicht zien en daardoor verslaafd raken. Heren, mag het evangelie die leegte vervullen in hun hart. Heren, in het bijzonder bidden wij voor de moeder van Vitali Korsunsky. Mevrouw die wij niet kennen, maar die ook ziek is, heren, en wetenschap nodig heeft. We bidden dat voor haar ook. Ze is een steun en een toeverlaat in het gezin en onder de broeders en zusters. Heren, wilt u ook in de financiën voorzien van de Right Way. Er is echt geld nodig voor allerlei dingen. Heren, zo dragen wij Oekraïne aan u op. En we bidden u of we goede contacten mogen blijven houden. Ook nu we in deze tijd niet naar elkaar toe kunnen komen. Wilt u die weg ook weer openen? We bidden u voor de zendingscommissie, heren. Wilt u de zendingscommissie ook zegenen? Ook de nieuwe leden die toe zijn getreden en de anderen die... Anderen die soms, sommigen daarvan afgetreden zijn. Heren, wilt u hun werk zegenen en mag het vrucht dragen voor uw koninkrijk. Heren God, wij willen u opdragen ook familie Van Dorsten. Wij kennen hen best wel goed. En heren, u hebt Kees na een kort ziekbed uit dit leven weggeroepen. Dank u, heren, dat hij zijn vertrouwen op u altijd stelde en een levend geloof mocht hebben, voor zover wij dat kunnen zien. Heren, wilt u zorgen voor zijn vrouw en kinderen, nu zij zonder hem verder moeten? Wat een leegte zal dit zijn. We mogen u danken voor de dankdienst die er was, heren, voor de goede boodschap die daarvan uitging. Heren, wilt u ook hen de vrede geven? Door uw Heilige Geest, door de boodschap van het evangelie, dat niets ons kan scheiden van u, ook de dood niet. Heer, we danken u dat de moeder van Roelof Mulder, schoonmoeder van Lisbeth en oma voor de kinderen, dat ze bewaard is gebleven na herseninfarct, dat ze zelfs ook weer naar huis mocht gaan. Heer, wilt u met haar en haar man zijn? Moet u haar nog sparen? Heer, we bidden u voor de jongeren die examen moeten doen in deze tijd. Wilt u hen helpen? Te geven dat het goed mag gaan onder deze bijzondere omstandigheden ook. Heren, we geven dat ook zij hun vertrouwen op u mogen stellen. En dat hun toekomst ook in uw handen is. Heren, ook jongeren hebben vaak keuzestress van welke kant moet ik eigenlijk uit? Wat moet ik met mijn leven? Wat wil ik? Heer, wilt u hen daarbij helpen? Geef dat ze met u wandelen en ook daardoor vrede vinden in hun leven. Heer, we bidden ook voor de ambtsdragersverkiezingen die nu een paar dagen al mogelijk zijn. En het kan nog een week. Heer, wilt u geven dat we daarin ook meedoen, omdat we ook daarin de leiding van uw Heilige Geest zoeken. Heer, wilt u de broeders aanwijzen die u wilt roepen voor deze taak. Heer, dit alles willen wij u bidden. In dankzegging, in Jezus' naam. Amen. Voorafgaand aan de collecte wil ik Gert van Houwelingen graag even uitnodigen om het collectedoel toe te lichten en iets te vertellen over de zendingscommissie. Gert.
Ik kom namens de zendingscommissie, of de commissie zending en hulpverlening, oftewel woord en daad, iets te vertellen. Nou, een paar jaar geleden zijn we Oost en West samen gefuseerd, omdat we allebei hetzelfde werk deden. En namelijk het ondersteunen van het zendingswerk in de Oekraïne. Een spreuk van het welbekende visje, dat luidt, je moet je geloof niet vasthouden, maar doorgeven. Nou, dat geldt voor je omgeving, maar ook ver weg. Nou, en voor dat laatste bestaat dus de commissie Zender en Hulpverlening. En in 2019 zijn de Oekraïense kerken zelfstandig geworden. Dus die worden dus dan niet meer vanuit Nederland aangestuurd. Daarbij is onze hulp echt niet overbodig geworden. Nee, wij geven advies en ondersteuning als zij daarom vragen. We zijn namelijk ook als kerken verbonden met de stichting Oekraïnezending. Dit is een regionaal samenwerkingsverband van de provincies Gelderland en Flevoland. Door de Oekraïne-commissie wordt hulp verleend bij kerkelijk opbouwwerk van de Oekraïns-Evangelische Gereformeerde Kerken. En bij het ondersteunen van het missionaire werk. Er zijn ook een aantal gemeentes behorende bij de Oekraïne-zending die een relatie zijn aangegaan met een gemeente in Oekraïne. Er zijn er 7 en geloof ik 4 andere gemeentes die aan het opbouwen zijn. Veenendaal heeft dus een relatie met Treviske. Vanuit Treviske is een kerkplanting gestart in de naburige stad Holland-Pristan. Dus geloof doorgeven. Om deze relatie handen en voeten te geven, organiseren we reizen naar Treviske, zodat het ook gebeurd is in 2016 en 2018. In 2020 is het vanwege de coronacrisis is dat niet doorgegaan. Toch hebben we wel steeds contacten gehouden via social media. Het werk van de zendingscommissie is om deze contacten te onderhouden en met onze gemeente te delen, zodat iedereen betrokken kan blijven bij Gods wereldwijde kerk en de kerken die wij met elkaar in de Oekraïne steunen. Het is Pinksteren. Ook de Heilige Geest werkt in de Oekraïne. De gemeente stellen bij elkaar zo'n 300 leden op een bevolking van 45 miljoen. Ogenschijnlijk in mensenogen van weinig betekenis in zo'n enorm land. Maar laat hen en het werk om het evangelie te brengen, mede door ons gebed en financiële ondersteuning gezegend worden, tot eer van God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest. Dank u.
Dankjewel Gert voor deze informatie. Het is mooi om dat zo te horen. Er is nu gelegenheid om ons gaven te geven in de collecte. Ik weet niet of daar ook nog dia's bij horen of filmpje. Verder niet. Oké, het is voor de Right Away. Zoals we daar ook voor gebeden hebben. Daar hebben we nu een kort moment voor. En Erik die zal ons verblijden, denk ik. Als laatste lied, u geeft rust, u geeft vrede door alles heen. Zullen we daarbij gaan staan?
U geeft
rust, u geeft rust
in mijn ziel,
in mijn ziel.
U geeft rust, u geeft rust. Groot en hoog voor mij verdwijnt in zee, de weg is vrij. Door alles heen, Heer, kijk ik naar u. Door alles heen, u geeft rust. Door alles heen, Heer, kijk ik naar u. U geeft rust in mij.
Kijk ons.
Laat los, vertrouw op hem. De storm herkent nog steeds zijn naam. Kijk ons.
Laat los,
vertrouw op hem. De storm herkent steeds zijn naam. Kijk op, laat ons vertrouw op hem. De storm herkent nog steeds zijn naam. De storm herkent nog steeds zijn naam.
U geeft.
U geeft rust,
alles heen, door alles heen, Heer, kijk ik naar u. Door alles heen, u geeft rust.
Door alles heen,
Heer, kijk ik naar u, en u geeft rust in mij.
In geloof mogen we Gods zegen ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met u en jullie allemaal. Amen.
And I'm not.